De tekst voor de verkondiging van morgen vindt u in de versen 39 tot en met 43 van Lucas 23. Laten we die samen nog een keer lezen. Lucas 23, vers 39 tot en met 43. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus, los uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, jong en oud, hier en thuis, waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Hij staat er maar één keer. Alleen Lucas beschrijft dat die ene moordenaar berouw kreeg, tot bekering kwam en mee mocht naar huis. De andere evangelisten beschrijven alleen dat ze beide hebben gelasterd. Waarom staat dit er dan in de Bijbel, één keer? Ik denk dat er zijn die zeggen: zodat wij weten dat je op het laatste nippertje nog gered kunt worden. Dat is waar. Daarom staat het er ook in. Geloof ik vast. Maar als ons dat iets te triomfantelijk van de lippen komt, kan dat ook wel eens betekenen dat wij denken: en dan waag ik het er maar op dat laatste eindje. Weet u dat u niet weet wanneer dat is? Ja, dan knikken we allemaal ja, dat weet een mens niet. Ik zou deze geschiedenis vanmorgen dan maar niet aangrijpen om te denken: ik stel het maar uit. We wachten maar af. Ik hoop maar dat aan het einde van een leven waar ik alles heb kunnen doen wat ik zelf wilde, dan toch nog tot bekering kom en dan een plaatsje krijg in de hemel. Bedenk wel, echt berouw is nooit te laat. Echt berouw is nooit te laat. Maar laat berouw komt zelden voor. Ik weet niet hoe dat u vergaat. In het pastoraat. Onlangs zei het nog iemand tegen mijn ouderen: ik heb mijn hele leven lang in de kerk gezeten. Ik wist altijd precies hoe het moest en wat de dominee moest zeggen en wat hij moest laten. Maar ik ben nog steeds onbekeerd en oude bomen buigen niet. Ik heb gezegd: dat is niet waar. Vanuit zichzelf buigt een jong boompje net zo goed niet, hoor. Er is er maar één die kan buigen en breken. Weet u wie dat is? Dat weet jij wel, toch? Wie hangt er in het midden? De Heer Jezus. En hij breekt die bruut naast hem. Niet met een klap, niet met een donderpreek, dat zullen we horen, maar met die intense liefde. Vader, vergeef hem. Want ze weten niet wat ze doen. Daar gaat het vanmorgen om. Waarom staat dit in de Heilige Schrift? De bekering van deze moordenaar. Nooit meer vergeten. Opdat u, opdat jij, opdat ik weet dat Christus in zijn uiterste, terwijl de spijkers de pijn door zijn lichaam jagen, terwijl de aanstaande Godverlatenheid hem als de gehele hel aangrijnst, hij alle reden heeft om druk te zijn met zichzelf. Hij doende is in de dingen van zijn vader. En wat is zijn spijze, heeft hij tegen die Samaritaanse vrouw gezegd. Of tegen zijn discipelen die daarbij stonden. Toen ze zei: je meester, u moet brood eten. Dat hij zei: mijn spijze is dat ik doe de wil van mijn hemelse vader. En wat doet hij? Terwijl hij daar hangt aan het kruis, kijkt hij om zich heen of hij ook in het laatste uur van zijn leven nog een verloren schaap, een verloren jongen, een verloren vrouw, man kan vinden. Hij spitst zijn oor als hij een hart dat schreien tot hem vlucht hoort. En dan denkt hij niet aan zichzelf, hij denkt aan zijn vader, die zo graag zondaren met zichzelf wil verzoenen. Hij denkt aan dat verlorene dat voor de hel hangt en om gaat komen. Hij heeft er oog voor. Daarom staat deze geschiedenis in het Lucas-evangelie. Lucas laat het toch elke keer zien. Dat zou eigenlijk de titel kunnen zijn van heel zijn evangelie. Jezus Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Daarom beschrijft hij uitgebreid over Levi, uitgebreid over Zacchaeus, uitgebreid over de bekering van deze moordenaar. Hij laat het zien. Is er hier vanmorgen iemand op Urk die thuis met ons verbonden is, of die hier in de kerk zit, die zegt: kan het voor mij wel? Ja, heden, zo is een stem hoort, verhard je niet, maar laat je lijden. Het is ondertussen wel aangrijpend wat er gebeurt, hè? Wij moeten van deze moordenaar niet iemand maken waarin God allerlei voorbereidend werk had gedaan. Wij moeten van het genadige aanbod om mee te mogen naar het paradijs niet iets maken van dat die man het uiteindelijk toch wel had verdiend. Of het nu de kerkmensen zijn, zouden wij zeggen. Of het nu die mannen naast Christus zijn. Iedereen denkt in eerste instantie hetzelfde. Als hij de Christus is, komt hij van het kruis. Terwijl ze hadden moeten zien, hij kon er makkelijk vanaf komen. Hij die de storm kon bedaren, hij die de doden opwekte. Zou hij niet eerst de ene arm en dan de andere en dan de voeten kunnen losmaken? Zou hij niet van de kruis af kunnen komen? Wat denkt u? Wel zeker wel. De spijkers hielden hem niet aan het kruis, maar zijn hart, zijn liefde. Hij zou boeten en bloeden en lijden in het oordeel van God tot de laatste snik, tot de bodem van de beker die ik heb gevuld, u ook. Opdat de zaligheid van zondaar volkomen Gods werk zou zijn en daarom ook de grootste van de zondaren aankan. Anderen heeft hij verlost. Nee, inderdaad, zichzelf kan hij wel verlossen, maar hij wil het. Hij wil die anderen verlossen. Wel aangrijpend overigens, hè? Als ik die schriftgeleerden en die fariseeën daarbij ziet staan met heel dat volk dat het aanzag. Wij zeggen wel eens: ach, gebeurde er nou nog maar eens vandaag zo'n bijzonder wonder in mijn leven? Nou, ze zagen voor hun ogen gebeuren wat Jesaja heeft geprofeteerd. De Messias van God gezonden zou niet overwinnen op de troon, maar aan een kruis. Zijn heerlijkheid schittert in de doornenkroon en in de spijkers. Ze zien het niet. Ook die mannen niet. Aangrijpend. Ze hingen beide voor de hel. Zo hard kun je zijn, zo afgestompt, zo goddeloos. Dat als je voor het oordeel van God hangt, dat je loopt te vloeken. Dat je Christus lastert. Ja, zegt iemand. Wat zijn dat nou eigenlijk voor mensen geweest? En als er een jongere is die een beetje thuis is in de Bijbel en ervan houdt om die evangeliën met elkaar te vergelijken, moet je doen hoor, dan vallen je dingen op. Dan zeg je, ja, de ene evangelist schrijft, het zijn dieven geweest. De andere schrijft, het zijn moordenaars geweest. En weer een ander, rovers. Ik las in een verklaring dat die drie woorden gebruikt werden voor een groep mensen in die tijd, die ook wel de zeloten werden genoemd. Wij zouden zeggen, Joodse strijders die veel dapperder waren dan al die anderen die het niet durfden om die Romeinen aan te pakken. Het verzet. Ze wilden niet buigen voor die vreemde overheersing. Ze waren dus ook niet heidenen. Ze waren opgevoed bij de schriften en de Torah. Deze mannen die hadden kennis van de Bijbel. Die hebben ouders gehad die hun voor zijn gegaan in de vrezen des Heren. Maar die het niet konden hebben dat het heilige land door heidenen werd geregeerd. Ze namen het heft in eigen hand. En ze probeerden via allerlei manieren om het de Romeinen moeilijk te maken. Om te strijden voor een vrij Israël. Dat is ook de reden waarom deze mannen hier hangen. Want als het alleen maar rovers waren geweest of dieven of moordenaars. Voor een gewone moord werd je niet aan het kruis gaan hoor. En voor een diefstal al helemaal niet. De kruisiging was door de Romeinen in het leven geroepen. Als een afschrikwekkend voorbeeld dat iemand die het tegen hen opnam, dat hij gedood zou worden. Bedenk wat je doet. Deze mannen hebben een politieke moord gepleegd. Kunt u zich dat voorstellen trouwens? Dat ze teleurgesteld zijn, ook in Jezus. Zij hadden het geprobeerd. Eigenlijk een beetje met hetzelfde karakter als Petrus, hè, die zijn zwaard ook losjes in de schede had zitten. Dat zal u geenszins geschieden. Ik zal het voor u opnemen. Christus, we moeten naar Jeruzalem, maar dan wel om de troon te bestijgen. En mag ik ernaast zitten? Ook een troontje. Dan zei Jezus al, kunt gij gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt word? Ze kijken naar die middelste man, ze zeggen het, de koning der Joden. Ook mislukt. Een verlosser, een verliezer. Hij doet niets. Hij hangt daar maar. Dat is toch niet Gods plan? Dat kan toch niet waar zijn? Zo wordt Israël toch nooit bevrijd? Hoe komt het dan dat die man ineens verandert? Ja, zegt iemand, dat is altijd het werk van Gods geest. Goed zo. Ik hoop niet dat u dat zei om een pluim te krijgen. Van heb ik het weer eens degelijk gezegd. Ik hoop dat dat een werkelijkheid is van uw leven. O God, als u met uw geest geen verandering in mijn leven had gebracht. Ik was als een briesend paard naar de afgrond gerend. Maar tegelijkertijd gebruikt de Heilige Geest toen op Golgotha. En nu hier in de kerk en thuis. Daar hoef je echt niet voor in de kerk te zijn. Dat kan de Heer ook in de huiskamer werken. Gebruikt Hij middelen die je hart openleggen. Die je geweten kwetsen. Die je tot verandering brengen. Dat is niet zomaar ineens. Bij wijze van spreken. Alsof er niets gebeurd is. Het woord gaat kracht doen. Christus komt centraal te staan in je leven. En je ogen gaan open voor dat het onverdiend is dat hij nog ooit naar je om zou zien. Dat zien we hier gebeuren. Zo vreemd is het dus allemaal niet, hè? Dat tegenwoordig wordt er nogal eens wat kritiek op geleverd, op de drie stukken en zo. En het kunnen ook allemaal schema's worden die ons belemmeren, dat weet ik allemaal wel. Maar de opstellers van de Heidelberger Catechismus hebben dat vanuit de schrift opgediept. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Hoe is dat dan gegaan? Als het werk van de geest is, hoe wordt dat dan zichtbaar? Welke middelen gebruikt de Heer om deze man stil te zetten? Waarom stopt hij met vloeken en gaat hij bidden? Ik las ergens, hij gaat niet langer meer mee in het debat. Of Christus wel werkelijk de Messias is. Hij gaat in gebed. Hoe kan dat? Het staat er niet letterlijk, maar wij moeten schrift met schrift vergelijken. Wat heeft Christus inmiddels gebeden? Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Nou, mijn vaste overtuiging is dat woord naar binnen geslagen. Het gebed van Christus, zo anders als zijn vloeken, zei het net, hè. De Heer Jezus Christus kan je met een blik van ontferming en met een liefdevol woord harder treffen en breken dan dat hij in je gezicht zou slaan. Kennen jullie dat ook, jongelui, of niet? Ik weet niet wat voor type vader jij hebt. Die zijn allemaal verschillend. Maar het gebeurde geregeld dat als ik thuis kwam, te laat, dat hij zat te wachten in de stoel. En dan wist ik, ik kom niet de trap op naar boven zonder dat ik hem heb ontmoet. En ik hoopte altijd, dat deed hij niet vaak, maar is ook maar een mens, dat hij dan echt zo boos werd dat hij liep te voeteren, dat hij zijn stem verhief en dat hij zei, een volgende keer mag je niet en dit laat je en ik zal het zus doen. Dat was even niet fijn. Maar dan kon ik daarna, dan dacht ik, nou ja, ja, misschien heeft die man ook wel gelijk. Dan was de lucht geklaard, dan kon je slapen en dan droeg je de straf en dan. Waar ik voor vreesde, waren niet zijn handen, niet zijn strafmaatregelen, niet zijn verheffing van de stem. Maar die momenten, dat deed hij het vaakst, dat ik binnenkwam en dan keek hij me alleen maar aan. En dan zei hij, jongen, meer niet. Nou, als ik het er nu nog over heb, dan doet het me nog pijn dat je die man zo kwetst had. Zoiets, hè. Dan loop je daar, of beter gezegd, je hangt daar. Een hele grote mond. In eerste instantie hoor je helemaal niks van schuldbelijdenis. Dat komt pas als Christus in zijn zondaarsliefde openbaar komt. En voordat hij dan tot de Heer Jezus gaat bidden, dat is ook zo'n kenmerk, hè. Je moet er niet te bang zijn voor dat woordje kenmerk. Dat helpt het ook om het in de spiegel te zien van heb ik dit nu ook of niet. Als de Heer in je leven begint te werken, dan besef je in ieder geval, ik leef niet alleen op de eeuwigheid af. Dan komt er ook een liefde, een gunning, een ernst in je leven. Maar er zijn er nog zoveel anderen. Er zijn er nog zoveel anderen die voor eigen rekening leven. Het eerste wat hij zegt is, terwijl hij antwoord geeft op dat spotbetoon, hij bestraft die ander. Ik weet niet goed of ik naar links of naar rechts moet kijken. Ongemerkt denken wij altijd, die goeie hing rechts. Dat zijn de goeie. Misschien heeft deze man wel links gehangen. In ieder geval, hij kijkt en hij bestraft die collega zeloot. En het is een bestraffing waar je wel eens jaloers op kunt worden. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Hoor je dat? Als je werkelijk de ziel van een ander op het oog hebt, wees blij dat je een vriend hebt die het je eens moeilijk maakt. Dat je een vader hebt die je daarop wijst. Dat je moeder biddend ernst maakt met jouw ziel. En niet alleen maar denkt om de lieve vrede wil. Vrees je nou ook God niet? Je bent in hetzelfde oordeel als ik. En dan gaat hij verder. Wij toch rechtvaardig, hè? Want wacht even. Hij wijst even één keer met één vinger en daarna is het. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Wij, ik hoor er ook bij. Hij begint niet met van, jij vloekte harder dan ik. Jij bent minder behoudend dan ik. Ik ga zo nog vragen of ik mee mag. Jij zeker niet. Ik misschien nog wel. Nee. In eerste instantie zegt hij, wij hangen hier rechtvaardig. En dat is ook zo. Christus laat hem niet van het kruis halen. Hij zal eraan sterven. Maar daarvoor is hij al gestorven. Daar komen we nog op. Hij erkent zijn schuld. Hij ziet, er is verschil tussen die man, tussen ons in en ons. Eerlijk is eerlijk. Wij hebben gezondigd. Deze straf, we wisten dat die was uitgeschreven. We hebben het erop gewaagd. We zijn gearresteerd. We zijn voor het gerecht geweest. En we hebben het gedaan. Niks moeilijke jeugd gehad. Niks geen gejammer. Schuld beleiden. Herken je dat? Of nog niet? Misschien heb ik het wel eens gezegd. Ik vind dat een treffend voorbeeld. Bij de dominee Olie heb ik vaak gehoord in mijn jeugd. En die zei dat hij geregeld bij een vrouw kwam in een van zijn gemeentes. En hij zei de eerste keer dat ik daar kwam, toen zei dat mens, ik ben zo'n zondaar, dominee. Ik voel me zo schuldig. Hij zei, daar was ik blij om, dan kun je het evangelie kwijt. Maar de tweede keer toen die kwam, was er niks veranderd, dat kan. God is vrij, hij doet het op zijn tijd. Maar wat bleek de derde, de vierde, de vijfde keer? Die vrouw kon prima leven in die zonde. Ze zei dat ze zich zo slecht voelde, maar ze lag er niet wakker van. Zo zijn wij dan natuurlijk. En toen dacht hij, hoe moet ik dat nou veranderen? Hoe moet ik dat nou testen? Of het nou echt is of niet? Ik heb een vermoeden dat ze het gebruikt om te zeggen, ja, daarom kan ik leven zoals ik leef. Als de Heer het niet doet in mijn leven, dan... En toen zei hij, toen ze weer zei, dominee, u kunt dat allemaal wel zeggen, maar ik ben zo slecht, ik ben zo zonde. Toen zei hij, ja, dat hoor ik de laatste tijd op het dorp. Wie heeft dat gezegd? Ja, ik sta er niet boven. Het is in het aardse leven zo, in het menselijk leven zo. Je wil zo graag hoogmoedig zijn. En je zegt van jezelf, ach, ik ben ook maar een mens. Maar dan verwacht je dat mensen regen zeggen, ja, maar u kunt dit nog goed en natuurlijk en dit en dat. Maar als ze je gelijk gaan zeggen, je bent echt maar een mens. Je bent schuldig. En dan te beseffen dat God veel meer weet dan u van mij en ik van u. Ik heb het vaker op Urk gezegd, prachtige witte wand. Dan zou je ze een 3D-bril op moeten zetten en kijken in het hoofd van mij, in het hart van u, wat er in de afgelopen week allemaal rondgespookt heeft. Is dat vergeven? Dan moet je het wel belijden. Dan heb je je handen vol aan jezelf. Dan kun je, hoewel je je kinderen waarschuwt, nooit boven ze staan. En dan ga je op je knieën en dan snik je 's avonds. Of je moet niet kunnen huilen vanwege je karakter. En dan zeg je, oh God, ze hebben het van geen vreemde. Wij. En denk niet dat dat als je tot bekering bent gebracht en tot geloof bent gekomen, dat dat overgaat hoor, dat je dan bent. Integendeel. Dat maakt juist de diepe dankbaarheid uit. En de bodem van de verlossing, dat je je ellende blijft herkennen. Heren. Wat een wonder dat u... uw zoon zond, dat zegt deze man ook, hè? Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij ziet zijn nood, hij ziet zijn zonde, zijn ellende. En hij kijkt naar die middelste kruisling. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Letterlijk staat er, hij is nooit van zijn plek geweest. De tweede Adam, die alles heeft gedaan wat de Vader begeerde. Die nooit ongehoorzaam is geweest. Die hier als een volkomen lam lijdt en zal sterven. Deze is het. En deze is het ook die jouw leven definitief kan veranderen. Die zijn er toch ook, mag ik hopen, vanmorgen. Die daar iets van kunnen vertellen. Juist als je vertreden, zegt Ezechiël, in Ezechiël 16, vertreden ligt in je geboortebloed, achtergelaten, in winselen niet gewonnen, het zout niet ingevreven, een vondeling. Dat daar dat moment aan brak dat er één zei, mijn zoon, mijn dochter, leef. Dat het bloed van Christus uitgedeeld wordt in de verkondiging van het woord. Een volkomen onschuldige zaligmaker op de plaats van een misdadiger. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. wonderlijke. Jongens en meisjes, hier en thuis, moest denken aan de liefde van een moeder, zoals ik dat hoorde. Er was een moeder met een meisje in de puberteit. En ze kon in die periode niet zo goed opschieten met de moeder. En een van de dingen waar ze zich aan ergerde was de handen van haar moeder. Hoezo? Er zat allemaal littekens op. Bij één hand zaten twee vingers aan elkaar gekleefd. En ze zag als ze ging winkelen met moeder, dat mensen ernaar keken met een vies gezicht. Ze schaamde zich voor die handen. En ze had wel eens gevraagd, ma, ben je zo geboren, wat is er toch gebeurd? En ma had het nooit willen zeggen. Ze zei, er komt nog wel een keer een moment, meisje, dat ik het je vertel. En met een dag. Op een dag als er ruzie is geweest. En die dochter zich obstinaat gekeerd heeft tegen de moeder. Dan zegt ze, mijn lieve kind, ga jij nou eens zitten. Ik moet je wat vertellen. Die handen, hè, waar jij je zo voor schaamt. Weet je hoe dat gekomen is? Toen je een klein meisje was en in de wieg lag. En ik beneden aan het strijken was. Toen ineens, toen dacht ik, wat raak ik? Er staat toch niks in de brand? En ik deed de deur naar de gang open. Toen rook ik het niet alleen, toen zag ik het ook. Rook en ik hoorde het boven knetteren. Er was kortsluiting. En jij lag nog in je bedje. Toen ben ik naar boven gerend. En de vlammen die al aan de slaapkamerdeur van jouw kamertje lekten, konden me niet weer houden om met deze handen die deur open te maken. En met deze handen waar jij je nu voor schaamt, heb ik je uit het vuur gered en naar beneden gedragen. Daarom ben jij hier nog. Wat denk je, jongelui? Zou die meid zich ooit nog geschaamd hebben voor de handen van die moeder? Weet je wat ze deed als de mensen er zo naar keken? Wat is daar nou mee gebeurd? Dan zegt ze, heeft ze voor mij gedaan. Dat is het. Dan kun je je er niet langer aan ergeren. Sommige mensen zeggen dat. Hè? En dat is echt niet alleen maar in de moderne theologie hoor. Of in de vrijzinnigheid. Ach, een God die bloed wil zien in dat kruis. Dat is dan niet meer van deze tijd. Dan kun je de kinderen toch niet meer vertellen. Het zit ook bij ons. Paulus schrijft het al. Hè? De ergernis van het kruis. Dat je wel moet kijken. En dat je ziet, zo erg haat God de zonde. Dat hij die eer, dat hij die ongestraft liet blijven, strafte aan zijn eigen lieve zoon. En dat je denkt, hoe kan dat dan? Iemand die nooit van zijn plek is geweest. Die bij het hart van de vader vandaan komt. Moet die daar dan boeten? Ja. En dan is het van tweeën één. En die scheidslijn loopt vanmorgen ook door de kerk. Of u draagt straks zelf het oordeel. En komt erin om. Of u vlucht naar die vluchtstrook daar bij dat middelste kruis in het geloof en zegt, Heere, dat schrijende hart van mij, wilt u dat vertroosten? Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, ja. Dat lees ik in vers 42. Als hij zegt, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hè? Dat is trouwens heel mooi. Dat heb je vaker. Mensen die in de nood komen, die hebben niet veel woorden meer. Het is waarschijnlijk een citaat uit Psalm 106. Dat stond ook heel vaak op Joodse grafstenen of zerken. Gedenk mij. Ook een avondgebed wat Joodse moeders hun kinderen leren. Hier in de nood bidt hij het gebedje van zijn moeder. Denk aan mij. Mini. Hij vraagt niet of hij mee mag. Hij vraagt niet eens of hij vergeving mag ontvangen. Denkt u toch alstublieft aan mij. En dan zie je het, hè. Er is al heel wat in dat hart van die man veranderd. Iedereen denkt dat Christus straks sterft over. Hij gebruikt het woord koninkrijk. Hij ziet er al iets van. Dit is geen verlies. Dit is overwinning. Dit is een koning die hier hangt. Als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn, wilt u dan nog aan me denken? Ik las bij iemand naar aanleiding van deze geschiedenis. Op dat moment, als die dat bidt, hangt hij meer aan Jezus dan aan het kruis. Nou, dat is een goede plek. Net als die Canaanese vrouw. Hè? Niet zoveel eisend. Er vallen toch ook kruimeltjes. Daar heb ik genoeg aan. Als het maar een kruimeltje van u is. En Jezus zegt niet. Vrouw, wat heeft toch een klein geloof te delen. Maar een kruimeltje vraagt. Groot geloof. Groot geloof. Denk aan mij. Meer niet. En dan krijgt hij antwoord. En Jezus zei tot hem. Zo treffend hè. Toen hoorde God. Jezus zei tot hem. Voorwaar. Amen. Wis en waarachtig. Zeg ik u. Heden. Zult gij met mij in het paradijs zijn. Ziet u wat het eeuwige leven is? Het eeuwige leven is niet dat je straks in de hemel komt of op de nieuwe aarde verkeert. Het eeuwige leven begint in deze tijd, op deze oude aarde. Wat zegt Christus in het hoge priesterlijke gebed? O Heere, dat u ze het eeuwige leven schenken. Wat betekent dat? Dat zij u kennen en mij, die door u gezonden bent. Dat. Kennis van Christus. Kennis van God. Dan ben je al in het paradijs. En dan moet je nog sterven. Heden is hij aan het paradijs voordat hij de laatste adem uitblaast. Dat is het geloof. Er kan geen kruis wat aan veranderen. Er kan geen dood wat aan veranderen. Er kan geen ziekte wat aan veranderen. Er kan geen corona of wat dan ook aan veranderen. Wie werkelijk in Christus geankerd is en geborgen, die is er al. Paulus zegt het toch? Wij hebben onze wandel in de hemelen. Dat zegt hij als hij nog op aarde leeft. En Christus is het. Die die onverwelkelijke schat en erfenis bewaart nu in de hemel. Wat kan je dat een moed geven? Dat je vanmorgen hoort. Terwijl de ene naar de andere in quarantaine wordt geplaatst. Terwijl de kerk meer dan half leeg is. Terwijl je af kunt vragen, wie regeert er nou uiteindelijk nog? Dat je vanaf een vloekhout een kruis, een gemartelde man, in het oog krijgt. De zoon des mensen, de zaligmaker van zondaren. Die de macht van God heeft gekregen om het tegen u en jou te zeggen. Heden, ben je met mij in het paradijs? Paradijs is niet alleen maar zomaar een plaats. Dat is een toestand. Christus is altijd in het paradijs geweest. Tot de hof in Gethsemane. En de Godverlatenheid aan het kruis. Toen was de gemeenschap met zijn vader verstoord. Vanwege mijn zonde. Maar voor wie in Christus gelooft. En aan hem verbonden wordt. Geldt. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Wat een zegen. Als je deze tumultvolle tijd, in de gebrokenheid van de kerk, in een oude aarde die langzaam maar zeker naar de oordeelsdag toedraait, weet, nog voor het oordeel, in de zalige gemeenschap met God. Ja, wanneer hij precies gestorven is, hoe lang dat hij dit gehoord heeft, weet ik niet. Ik moet u zeggen dat ik door dominee, of ik moet zeggen professor van Vlastuin, ooit eens op mijn vingers werd getikt. Ik heb namelijk een keer een proefpreek gehouden over deze geschiedenis in Veenendaal. Als student. Toen had ik in het vuur van mijn betoog gezegd, terwijl hij daar ook zat te luisteren. Deze man is dan wel zalig geworden, is tot bekering gekomen. Maar je moet er ook maar niet te veel jaloers op zijn, want hij heeft eigenlijk geen vruchten voort kunnen brengen. Hij heeft maar heel kort tot eer van de Heere kunnen leven. Toen keek hij me aan, zo doordringend als hij dat waarschijnlijk ook doet als hij hier preekt. Met die donkere ogen. Hij zegt, dat klopt niet. Weet jij hoe vaak de bekering van deze man door de Heere is gebruikt? Om een ander inzicht te geven wie die zelf is en wie Christus is. Wat een vrucht. Zou het ook vanmorgen die vrucht zijn? Dat u, dat jij hier vanmorgen buigt en zegt, o God, wat ben ik jaloers. Maar ook, wat verlang ik ernaar om dat te kennen. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. In dit alles meer dan overwinnaars. Geen machten, geen engelen, geen overheden, geen virussen, geen ziektes. Niets kan mij scheiden van de liefde van God die daar is in Christus Jezus. Ik denk hè, dat toen die man kwam met die knuppel en hem de benen stuk geslagen heeft, dat hij hem het leven uitgeslagen heeft. Zo gebeurde dat. Dan kon je je niet meer verheffen. Dan zakte je naar beneden, met je de adem afgesneden. De dood der verstikking. De dood als een vijand. Dat wel. Maar ik denk dat de engelen toen ze de opdracht kregen van de Vader, ga hem maar halen. Ga die ziel maar halen naar huis. Dat ze gedacht hebben, toen ze daar naar beneden gingen, wie moeten we nou naar huis halen? Maar de Vader maakt geen fout hoor. Hij haalt ze zelfs vanaf het kruis. En hij haalt ze zelfs uit de herstelte voor de kerk. En zelfs op Urk. Op zijn tijd. En dan is sterven, erven.